Goedenavond, we zijn weer bij elkaar gekomen in de Aker, het gebouw van Ebenezer. We doen vanavond weer de Bijbelstudie aan de Filippenzen en we zijn gekomen aan hoofdstuk 2. En er zijn een aantal facetten die daar echt de moeite van waard zijn om daar nog eens eventjes goed over na te denken. Het is natuurlijk een heel bekend gedeelte in ons midden. En toch denk ik dat het altijd goed is om er nog een keer over na te denken. En het geestelijke verdieping daarin toch te zoeken en te vinden. En om dat te doen, denk ik dat het goed is om te beginnen met gebed. Liefdevolle Vader, machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons alles geeft wat we nodig hebben als gelovigen in deze tijd. Dat we verzegeld zijn met uw geest, Heilige Geest van de belofte. Dat u zo inwoning in ons maakt en we danken u ook dat u ons een geest van wijsheid en onthulling wil geven in erkenning van u. Dat we verstaan wat vanavond aan de orde komt. Dank u wel, Vader, dat we zo in deze tijd bezig mogen zijn met uw woord. En daar waar het grootste deel van de mensheid zich uitstrekt naar zaken van de wereld en van het vlees, mogen wij ons juist uitstrekken naar wat u geeft in geestelijke gaven. Die schenkt u ons, te midden van de hemelingen in Christus. Daar zijn we mee gezegend, Vader, omdat het ons vrede geeft in ons hart. Omdat het ons een geweldige verwachting geeft waar we naar uitzien en waar we vast op vertrouwen. Dat we ook de tijden zien veranderen in de loop van de jaren en als we zelfs de geschiedenisboeken erop naslaan, is er toch wel heel veel veranderd met 50 jaar geleden al. En al die veranderingen die zijn niet altijd gepaard gegaan met geestelijke verdieping. Maar dank u wel, Vader, dat u het ons geeft om toch zo te midden van al die drukte om ons heen een moment van rust te vinden en met uw woord bezig te zijn. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Filippenzen 2 is vanavond aan de orde. Mijn naam is Gijs Bennau. Het is een studie vanuit de gemeente Ebenezer die we met elkaar al enige tijd weer volgen. Het gaat niet zo heel snel. Maar eigenlijk is dat ook wel een goede zaak. Laten we kijken of we vanavond zover komen dat we Filippenzen 2 de versen 1 tot 5 doen. We hebben een stencil daarbij gekregen. Nou ja, stencil, zo noemden we dat vroeger. Een uitdraai, een print hebben we gekregen. Die op bladzij 24 begint vanavond. En we kijken in hoeverre we tot bladzij 26 kunnen komen. We gaan beginnen. En dan lezen we uit de Concordante Nederlandse vertaling. Hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 5. Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbend, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk geen het aan God gelijk zijn geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. in de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Ja, ik zei tot en met vers 5, maar het is tot en met vers 8 waarmee we vanavond bezig gaan. En misschien is het goed, u weet het waarschijnlijk wel. Ik heb u een soort bijlagetje gegeven. Daar staat dan de vier voorbeelden. Ik heb er teksten bij geschreven, maar geen namen genoemd. Nou vind ik het fijn als u voor uzelf die namen eens invult. Als u straks thuis luistert en het briefje ziet, dan kunt u dat ook zelf doen. Kijk, we kennen de brief aan de Filippenzen, of we denken hem te kennen. En een heel groot stuk van de Filippenzenbrief in de hoofdstukken 2 tot en met een stukje in vers 3 gaat het over vier voorbeelden voor ons die Paulus noemt om na te volgen. Nou, wat zijn die vier voorbeelden? Dat is dus de vraag die ik stel en als u dat opschrijft of niet opschrijft, ik ga ze natuurlijk noemen. Het eerste voorbeeld wat de apostel naar voren brengt, dat is Christus. En dat voorbeeld, dat heb ik u ook net gelezen, dat is Christus wordt als voorbeeld gesteld voor ons in hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 5. Ik zal het nog een keer lezen, indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbend, één van ziel op één ding gezind. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Al die woorden die we net gelezen hebben, liefde, gemeenschap van geest, mededogen en medelijden, eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of eigendunk, ootmoedig zijn, dat betekent ten opzichte van een ander je nederig opstellen, ootmoedig zijn, de ander superieur achten aan jezelf. Het zijn allemaal zaken die we tegenkomen als we naar Christus kijken. En daarom brengt Paulus dit ook naar voren. Nou, en daar gaan we straks dan uitgebreid met elkaar over nadenken, wat hier staat. Over de gezindheid van Christus. Nou, het tweede voorbeeld wat die Paulus noemt, dat is zijn geliefd kind in het geloof, Timotheus. En dat is een voorbeeld, daar begint deze brief over te schrijven in hoofdstuk 2, vers 19. En dan hebben we een broeder die de dood nabij gekomen is, vanwege zijn betrokkenheid met de plaatselijke gemeente. En dat is Epafroditus. Dat is het derde voorbeeld. Dat begint in hoofdstuk 2, vers 25. En tenslotte brengt Paulus zijn eigen ervaringen, zijn eigen levenswijze, alles wat hij ontvangen heeft in Christus en daardoor een volkomen ander mens werd dan voorheen. En dat geeft hij ook aan als voorbeeld van hoe het leven van een gelovige zich zou ontwikkelen. Nou, dat zijn de vier voorbeelden. En het is goed om dat te weten, omdat het een vrij groot gedeelte van deze brief beslaat. En omdat die voorbeelden gegeven worden om na te volgen. Nou, laten we eens even nadenken over de gezindheid van Christus. Dan lezen we de verzen uit hoofdstuk 2, vers 5 tot 7, laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Die, in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Dat is de gezindheid van Christus. Dat is ook een zeer ootmoedige gezindheid. Dat is niet, ja, net in het eerste gedeelte tot en met, zeg maar in vers 4, daar staat, laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Nou, dat is Christus. Die heeft absoluut niet op zijn eigen belang gelet. Die heeft gelet op onze belangen. En die heeft gelet op het belang van God. Want wilde God inderdaad redder zijn van alle mensen, dan moest er een redder komen die zichzelf prijs zou geven om dat te volbrengen. En dat was Gods wil. Daartoe is Christus in de wereld gekomen. Om redder te zijn. En die gezindheid, daar kan je vanuit dit gedeelte, vanaf de verse 5 tot en met 8, kan je over nadenken. En ik denk niet dat het goed mogelijk is voor ons om te beseffen hoe groot de afstand is, als ik het zo mag noemen, tussen de vorm van het in de vorm van God zijn en het aannemen van de vorm van slaaf. Dat is een afstand die is, ja, misschien wel even groot als heel het universum, of groter. In 2 vers 5 tot 7 staat dat hij in Gods vorm was. En in vers 7 staat dan, hij maakt zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. Dus als we over vorm spreken, dan is het Gods vorm ten opzichte van de vorm van slaaf. Wanneer we spreken over in gedaante als mens bevonden, dan spreken we over de verootmoediging van Christus, want in de gedaante als mens bevonden, werd hij ootmoedig tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. En dat is een toevoeging, die is zo ontzettend belangrijk, want tot aan de dood, ja, maar er zijn mogelijkerwijs meer mensen geweest die voor een zaak gevochten hebben tot aan hun dood, die hun leven daarvoor gegeven hebben. Maar tot aan de dood van het kruis, en dan pratend over Christus, die zonder zonde is, maar tot aan de dood van het kruis, dat gaat zo'n stuk verder, want dat spreekt over het lijden van Christus, het onbarmhartige lijden, want het was een enorm martelwerktuig. Het spreekt over een opoffering zo groot. En het spreekt over iets wat een ander mens nooit had kunnen doen. Namelijk, op het kruis werd hij voor hen die onder de wet zijn tot vloek gemaakt. En ieder die aan het hout hangt, zij vervloekt. En voor hen die niet onder de wet zijn, werd hij tot zonde gemaakt. En dat kunt u lezen in 2 Korinthe 5. Waarin geschreven wordt over de bediening van de verzoening die wij ontvangen hebben. Een verzoening die wij ontvangen, alleen maar konden ontvangen omdat hij zijn, door dat lijden en door zijn dood aan het kruis, tot zonde gemaakt werd, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Dus het is voor de twee groepen mensen die onder de wet zijn, tot vloek gemaakt, die zonder de wet zijn, werd hij tot zonde gemaakt. En voor ons die niets hadden, voor ons die alleen maar zondaars waren, werd zijn dood, daarin werd hij tot zonde gemaakt, opdat wij geen zondaars meer zouden zijn in Gods ogen. Want net dat hij stierf, tot zonde gemaakt stierf, begraven werd en opstond, in die opstanding bleef de zonde achter in het graf. Mag ik het zo zeggen? Hij had die zonde gedragen, hij had alles wat daarmee te maken had, had hij meegemaakt. Niet alleen maar de schande aan het kruis, ik zie maar weinig schilderijen waarin echt afgebeeld wordt zoals het geweest is. Overal hangt een lendendoekje. Maar toen hij aan het kruis hing, was het net verdwenen hoor, dat lendendoekje. Dus hij hing daar tot schande van ieder die langsliep. En dan praten we over het menselijke aspect van het lijden, maar het geestelijke aspect van het lijden om tot zonde gemaakt te worden, om tot vloek te zijn, dat betekent afgescheiden zijn van Gods aanwezigheid, afgescheiden zijn van Gods vertroosting, afgescheiden zijn van Gods liefde. Maar God haat zonde. En zo moest hij naar zijn eigen zoon ook handelen. Hij haat zonde. En zo heeft hij gehandeld, want Christus werd tot zonde gemaakt. Nou, dat zijn gedachten die vanuit dit gedeelte zomaar naar boven komen. En dat zijn hele diepe gedachten. Soms dan denk ik wel eens bij mezelf van, is dat kruis waar we dan over praten, is dat wel een zaak en een gebeurtenis die geweest is waar we wel diep genoeg over nadenken? Er zijn zoveel aspecten aan de kruisiging van onze Heer. Een heel gek iets, hè? Ik heb dat wel eens eerder gezegd, maar kijk, in de wetenschap is men nu zover dat men zegt, er zijn miljoenen parallele universums, of universa. Met andere woorden, het heeft te maken, wij kennen dit universum, maar zij hebben theorieën, het zijn theorieën, hè? Zij hebben theorieën waarin er miljoenen andere universums zijn, waarin hele andere gebeurtenissen plaatsvinden. En dit is maar één van de miljoenen. Kijk, dat heeft twee aspecten in zich. Namelijk dat Gods schepping, zoals wij dat kennen, de hemelen en de aarde, die wordt daarmee verkleind tot iets onbenulligs. Hoe kan je nou beter God uit zijn eigen schepen misschrijven door het allereerst onbenullig te maken en daarna te zeggen God is dood. Nou, dat is dan wetenschap en filosofie. Maar het tweede, wat veel, voor een gelovige is dat in ieder geval zeer waardevol om te weten, dat onze Heer stierf aan een kruis op deze aarde. En van al die tienduizenden planeten waarover, ik zag het pas weer in de krant staan, de NASA heeft weer een boel planeten ontdekt. Nou, als er nou zoveel planeten zijn, dan zullen er best een stelletje rond in dat heelal ronddraaien, die misschien nog veel beter geschikt zijn voor leven dan onze planeet. En op onze planeet stierf de eerstgeborene van heel de schepping, die mens geworden is. Op onze planeet. En deze planeet aarde heeft God uitgekozen om straks in de laatste eeuw om te wonen bij de mensen. Nou, als nou God op aarde wil wonen, als zijn zoon op aarde gestorven is tot redding van allen in heel het universum. En er zouden nog tientallen miljoenen andere universums zijn. En er zouden nog honderdduizenden miljoenen andere planeten zijn, waarvan er een heleboel misschien mooier zijn. Nou, dan zou God dus eigenlijk maar een soort vervallen hutje gekozen hebben om straks te wonen. Want er zijn zoveel miljoenen plekken waar hij veel beter kan wonen, volgens de wetenschap. Maar God heeft dat niet gedaan. God heeft de aarde uitgekozen voor die gebeurtenissen. En God wijst naar de sterren, naar de zon en de maan als beelden van zijn heerlijkheid in de psalmen. Kijk, en dat vertroost mij dan weer. Als ik dan zo'n professor, ja, nou, die wordt toch vaak ook niet veel ouder dan een jaar of 80, 90. Van zulke wijsgerige taal hoor noemen. En ja, het is allemaal een beetje onbewijsbaar hoor, dat wel. Maar, als je een beetje fantasie hebt, met kwantum toestanden, nou, dan kom je in end. Dan kan je op twee plekken tegelijk zijn. Maar je bent alleen daar waar je naar kijkt. Ja, ja, zo ken ik er nog meer. Maar dat is de wetenschap. En dat is de wetenschap die zich toch over het algemeen niet heel veel aantrekt van God en zijn woord. Die zijn eigen wegen gaat. Mensen die menen wijs te zijn. Maar God heeft in zijn wijsheid besloten dat er een kruis moest staan op aarde. Tot redding van heel het universum. Goed. De gezindheid van Christus dus. Hè? In Gods vorm maakt hij zich levig en neemt de vorm van een slaaf aan. En in de gedaante als mens verootmoedigt hij zichzelf tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Hè? Dat is puntje 2 wat ook op de bijlage staat. Onze wandel zou de onzelfzuchtige nederigheid, hè, de ootmoedigheid van Christus weerspiegelen. En dat is nou wel, heb ik, ja, ik ben daar een beetje gevoelig voor, misschien wel overgevoelig. Maar als ik hoor over nabootsen, imiteren. En zo, dan ben ik al een beetje bang, dan gaat het over de buitenkant. Maar als je Christus wil navolgen of wil imiteren, dan is er een binnenkant voor nodig die lijkt op de binnenkant van Christus, op het innerlijk van Christus. En wij hebben Gods geest ontvangen, nog niet in de volheid. Zoals dat gaat komen in heerlijkheid, maar nu als een aanbetaling. We hebben Gods geest ontvangen waarmee we verzegeld zijn toen we tot geloof kwamen. Nou, en die geestelijke werking in ons, dat is nou de werking die ons gaat omvormen van binnen naar buiten. Het is een vrucht die van binnen groeit en ons gedrag zodanig beïnvloedt dat het gaat lijken op het gedrag van Christus. Het is zichtbaar van buiten in gedrag, maar het groeit in ons innerlijk door Gods geest, Heilige Geest. Dus, als we spreken over imiteren, navolgen, nabootsen. We hadden vroeger het woord nabootsen, geloof ik, als trefwoord voor dat woord, maar daar hebben we al navolgen van gemaakt. Maar dat gebeurt van binnenuit. Het is niet geen lege imitatie. Het is eigenlijk gewoon jezelf zijn in een geestelijke groei naar volwassenheid. En dan komen die veranderingen eigenlijk vanzelf. Die kan je niet zelf doen. Als je het uit eigen kracht doet, jezelf beter voordoen dan je innerlijk is. Een keer ga je zo, hoe zeggen we dat in Rotterdam? Ga je voor gaas. Een keer val je zo door de mand. Dan is het namelijk toneelspel. Maar wanneer het innerlijk is, wanneer God het geeft en laat groeien in ons, dan wordt het deel van jezelf en het verandert, beïnvloedt je gedrag. En dan kan het zijn, wat vers 4 zegt, dat we rekening houden ook met andermans belangen en niet met onze eigen belangen. Nou, ik denk dat het goed is om even zo wat gesproken te hebben. We gaan nu naar het stensel toe. En dat is een vervolg van wat vorige keer behandeld is door Andries van der Wal. En daar ging het over de eenheid van de geest en het voor elkaar klaarstaan. Nou, en over de houding van Christus. En dan begint bladzijde 24 met het paragraafje steun in plaats van kritiek. En dan wordt de gemeente van Filippi vergeleken met de gemeente van Korinthe. En daar is een groot verschil tussen die twee gemeentes. In Korinthe schijnen geestelijke en materiële gaven een belangrijke rol te hebben gespeeld. Waar heb ik net over gesproken? Wat in ons innerlijk groeit, wat is dat? Geestelijk, de vrucht, hè? Vrucht, hè? En hier gaat het over gaven. Dat is een groot verschil. Als je dat niet in de gaten hebt, dan denk je, als er wat wonderlijks gebeurt, oh, wat een geweldige gelovige. Maar, wat deden ze in Korinthe? Ze geestelijke en materiële gaven waren erg belangrijk. Als jij iets in de gemeente kon profiteren, deze, hè, profiteren, en er waren genezingen, waren er. Het was ook, in die tijd was het ook wel nodig, hoor, om de gemeente verder te brengen, hè, tot bevordering staat er dat was. Maar op een gegeven moment heeft dat afgedaan. Hè, in 1 Korinthe 12 staat er een boel over geschreven. Maar in 1 Korinthe 13 wordt er al een beetje gas teruggenomen door de apostel. En in 1 Korinthe 14 moet hij maar eens lezen. Dan denk ik bij mezelf. Dan zegt hij, of het nou 4 of 5, ik dacht 4. Dan zegt hij, ik spreek liever 4 woorden met wijsheid dan 10.000. Duizenden, laten we het daar even op houden, in een tong. Maar wat gebeurde er onder andere in Korinthe en wat gebeurt er nog tegenwoordig? Daar spreekt men liever 10.000 woorden in tongen dan 4 met wijsheid. Terwijl we weten vanuit Gods woord vandaan dat juist die verschijnselen, die gaven van de geest, die nodig waren om de gemeente verder te brengen totdat het woord gecompleteerd was, en dat is door Paulus gebeurd, hè, kunnen we in Colossenzen 3 lezen, Dan valt het allemaal weg. Maar men ging daar prat op. Een belangrijke rol. En ook materiële gaven. Kan je zien als je leest over hoe men daar maaltijd met elkaar vierde. Dan bracht iedereen wat mee. Maar degene die niks meebrachten, die moesten wachten tot iedereen het grootste deel opgegeten had zelf. En nou ja. Ach, soms, hè. Soms zijn kruimels die onder de tafel vallen ook heel, heel goed, hoor. Als het maar kruimels van geloof zijn. Daar deed men schamper over de stijl van spreken van de apostel. En ja, Paulus die zegt ook, ik ben niet gekomen met wijsheid en veel woorden enzovoort. Ja, hij kwam in ootmoedigheid. Ze kenden ook veel verdeeldheid. Nou, dat is het punt. Want die gaven, daar werd op gekeken. Dat was belangrijk als jij niet in tongen kon spreken. Of een andere gave had. Nou, dan telde je eigenlijk niet helemaal mee. En daardoor was er verdeeldheid. En die verdeeldheid kwam ook omdat zij wilden heersen in Korinthe. Maar als je dan leest hoe Paulus aan hen schrijft. Zouden ze dan eigenlijk wel het recht hebben om zichzelf zo hoog te achten? We hebben net een stukje gelezen dat we de ander superieur achten aan onszelf. Dat is de Filippenzenbrief en de gezindheid van Christus. Hè? Maar de Korintiërs die achten zichzelf superieur aan de ander. In plaats van andersom. Zullen we het eens lezen? Eerste brief aan de Korintiërs. Hoe Paulus tot hen schreef, en u kent die tekst wel, hoor. Het is een hoofdstuk, ga ik een klein stukje lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En nogmaals, wij moeten hen daarin niet navolgen. Ik hoor wel eens zeggen, en dat is heel, waarschijnlijk heel positief bedoeld. Wij mogen weten En dan wordt dat gezegd in een, op een manier zo van die anderen weten dat niet. Maar dat is eigenlijk niet de juiste houding. Het is fijn dat wij dat mogen weten. Maar niet in tegenstelling tot hen die het niet mogen weten. Het is geweldig om Gods woord te mogen kennen. En laten we het daarbij houden. Ja, en wat God bij een ander doet of die hij misschien op onze weg plaatst, laten we daar niet op neerkijken. Als die kennis er niet is of... Het is veel belangrijker om een waardig te wandelen dan veel kennis te hebben, hoor. Dat zal ik u wel zeggen. Goed, hoofdstuk 1 Korinthe 1 en dan lees ik uit hoofdstuk 2 vanaf vers 6 een klein stukje. Dan gaat hij spreken over wijsheid. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. He, die dus een rijp, ja, volwassen zijn in geloof. He, rijp. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, of beter eon, nog van de heersers van deze eon, wie machten niet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God reeds vanaf de eon, of eonen, ik weet niet letterlijk wat er staat in het Grieks, voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Hier spreekt hij over wijsheid. Hier spreekt hij over een wijsheid. Voor hen, bij hen die daarvoor rijp zijn, die volwassen zijn. Maar wat schrijft hij dan aan de Korintiërs in hoofdstuk 3? Dat is namelijk de tegenstelling. En ik, broeders, zegt hij in 3 vers 1, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Dus die rijpheid die er, waar die over spreekt, over wijsheid spreken bij hen die daarvoor volwassen zijn, dat was een wijsheid die hij blijkbaar niet bij de Korintiërs kwijt kon. Want hij moet schrijven, ik broeders kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Nou zie je het woord rijp, hè, of volwassen in geloof, uit hoofdstuk 2 vers 6, staan tegenover onmondigen in Christus. En dan gaat hij in dat beeld verder praten over dat wat baby's nodig hebben. Melk heb ik u gegeven. Geen vast voedsel, want dat kon gij niet, nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu niet. Want jullie zijn nog vleeselijk. En dan gaat hij spreken over alles wat er gaande is. Nijd, twist, verdeeldheid. Ik ben van die, ik ben van die, ik volg die. Noem maar op. En grove zonden die daar plaatsvonden in die gemeente, daar gaat hij over praten. Waarom? Omdat ze onmondig waren in Christus. Omdat ze niet volwassen waren in het geloof. En de wijsheid konden verstaan, die geestelijke wijsheid konden verstaan, die Paulus zo graag met ze had willen delen. En die uiteindelijk gedeeld heeft met alle gelovigen door het schrijven van zijn brieven, met name de brief aan de Efeziërs. Een bron van zoveel wijsheid en goddelijk inzicht dat Paulus bekend mocht maken. En aan de Filippenzen waar we nu mee bezig zijn, waarin al die geweldige geestelijke zegeningen in de praktijk ook onze wandel beïnvloeden als een waardige wandel in de Heer. En ook in de Colossensebrief natuurlijk, ja, waar in wezen gesproken wordt over het begin van de schepping in de Zoon van Gods liefde. Ja, hij is het beeld van de onzichtbare God. De Zoon van Gods liefde, waarin gesproken wordt dat wij overgezet zijn vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En normaal gesproken zeggen is de tegenstelling dan duisternis licht. En Paulus die zegt duisternis liefde. Want liefde en licht zijn kenmerken van God. Wij zijn kinderen van het licht. Ja. Goed, ik wilde dit even lezen dat u toch ook eventjes weer het erbij krijgt van hoe die Korintiërs waren. Nu we ze vergelijken met hen, met de Filippenzen, hè. Zij wilden heersen, maar ze waren nog vleeselijk en onmondig en niet geestelijk. Ze hadden een hoge dunk van zichzelf. De apostel kon Echter, ik ben weer met stencil bezig, hè, op bladzij 24, sorry. De apostel kon echter niet tot hen spreken als geestelijke mensen over die dingen die hem nou aan het hart lagen. In de Filippenzenbrief lezen we slechts weinig over gaven. Daar heb ik net wat van gezegd, hè? Gaven zijn nog geen vruchten. Ja? Geschenken kan je ook misbruiken. Gaven of geschenken kan je misbruiken. Zelfs als het geestelijke geschenken zijn. Zoals tongentaal, zoals genezing. Zoals, het ontvangen van bijzonder toegedeelde kennis. Wat in Korinthe gebeurde om die gemeente verder te brengen. Hè? In hoofdstuk 13 schrijft Paulus dat die dingen, naarmate er de volwassenheid komt, want dat is het beeld van 1 Korinthe 13. Iedereen denkt dat het alleen maar over liefde gaat. Nee, daar gaat het over. Het gaat het inderdaad over liefde. Omdat liefde in wezen, ja, een geschenk van God is. Wat zo geweldig is en zo vol. Dit is ook een geschenk dat blijft. Verwachting of hoop of verwachting dat zal verdwijnen wanneer het uitgekomen is. Geloof zal veranderen in zien. Dan is geloof niet meer nodig. Maar de liefde is de grootste, want de liefde vergaat nimmer meer. En laat nou die liefde, volgens Romeinen 5, in onze harten zijn uitgegoten. God, die is zo geweldig met ons bezig. Ja, en als het een dag te lang regent, mopperen we. Goed, wij lezen even verder. Paulus kon niet tot die Korintiërs spreken als geestelijke mensen over wat hem nou aan het hart lag. In de Filippenzenbrief lezen we slechts weinig over gaven. In plaats van kritiek te leveren op Paulus' prediking, wat de Korintiërs dus deden, boden zij, uit Filippi, hem alle steun. Daarom horen we bij hen niets over verdeeldheid. Paulus schrijft aan hen als degene die de hoogste waarheid hebben ontvangen. Waar heiligen samenkomen. Laten deze zaken, overal waar heiligen samenkomen, ter harte genomen worden. Het is vele malen belangrijker de ootmoedige houding van Christus te hebben, dan op geestelijke en materieel terrein volmaakt te zijn toegerust. Nou, dan gaat hij een voorbeeld noemen. Een goede spreker met een sympathiek voorkomen die veel waarheid verkondigt, hoeven we niet af te wijzen. Natuurlijk niet, waarom zou je? Maar net als in Korinthe gebeurt het helaas maar al te vaak, dat zo iemand meer ontbindt dan samenbindt. En dan is Apollos, hè, een fijne broeder die daar was in Korinthe, die wordt nu hier genoemd. Apollos wilde onder de heiligen geen scheiding veroorzaken, maar door zijn goede kwaliteiten kwam het er wel van. Want ze gingen partij kiezen. Ik ben van Apollos en ik ben van Christus en ik ben van die en ik ben van die. Er is nog niet veel veranderd hoor, sinds de tijden van Korinthe. Ik kan me herinneren toen mijn ouders nog leefden. Die zijn trouwens ook nog enige tijd in Ebenezer geweest. Maar voor die tijd, dan hadden ze favoriete predikanten. Weet je wel? Een poos was, dominee Poort was, dat was hem. Hè? Dus als Poort sprak in Rotterdam-Zuid of zo, in Charlois, in het kapelletje. Nou, trokken ze naar het kapelletje toe. En als die in Rijsoord sprak, dan trokken ze naar Rijsoord. En als die in Dordt sprak, nou, dat waren de, ja, hoe noemden we dat, hè? Dat waren de geloofstoeristen. Altijd onderweg. En zo waren er meer predikanten, dat waren mannen van naam en die werden gevolgd. Maar wat gebeurt er dan, als je dat doet? Dan is die gemeente waar jij uit, ja, waar jij woont, en in die plaatselijke gemeente waar jij woont, die laat je gewoon links liggen. Dat is wel een zaak om over na te denken. Althans, dat is mijn gedachte. Of heeft God ons niet een plaatsje gegeven ergens in een plaatselijke gemeente? Waar je met elkaar elkaar mag vertroosten, elkaar mag bemoedigen in geloof, waarmee je met elkaar ook de mogelijkheden hebt om elkaar te dragen en te ondersteunen. Toeristen doen dat niet, die verblijven ergens en die gaan weer weg. Maar zij die in een plaatselijke gemeente weten dat God hen daar geplaatst heeft, die krijgen daar zicht op het, het gemeenschappelijke en het wederzijds met elkaar omgaan. In liefde, daar kan je het ook uiten. Nou, in Korinthe waren die problemen er ook. Ze gingen achter mensen aan. En omdat iemand bepaalde kwaliteit had, nou, Apollos, die werd later goed bijgespijkerd door vrienden van Paulus in wat Paulus leerde. Ja, dat was ook nodig. Want dat wist hij allemaal niet. Hij was een gelovig man, was enthousiast voor de Heer. Zal zonder meer de gave hebben gehad om te spreken. Hè? Maar iedereen die vervuld wordt met de Heilige Geest, dat is nog niet hetzelfde als woning maken door de Heilige Geest, maar vervuld wordt met de Heilige Geest, wordt vervuld met de Heilige Geest om te spreken. Om te kunnen spreken. Hè? Kan je een handeling lezen en vervuld met de Heilige Geest, begonnen ze te spreken. Maar dat is nog niet een definitieve vaste inwoning van Gods Geest. Want dan komt er wat anders aan de orde. Dan gaat het over een andermans belang. Minstens zo hoog achter als je eigen belang. Goed, Stensel zegt verder. Wat wij allen zouden kunnen doen is aanleren voor elkaar klaar te staan. Want we hebben altijd met elkaar te maken. Hoe trots wij ook mogen zijn. We kunnen het aanleren naarmate we meer de houding van Christus Jezus navolgen. En hoe kan je het dan aanleren? Niet aan de buitenkant. Door de schriften te bestuderen. Door God, door God heel serieus te nemen. In gebed. En je hart voor hem open te stellen. Als u goed geluisterd hebt, dan ben ik begonnen met een gebed waarin ik God gevraagd heb om zijn leiding, om een geest van wijsheid en onthulling, in erkenning van hem. In erkenning van hem, dat is beseffen wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft in Christus Jezus onze Heer. Kijk, en als je zo'n gebed serieus neemt, dan gaat God daar ook naar handelen in ons leven. Dan wordt Gods woord wordt niet een heel moeilijk boek. Maar op een gegeven moment gaan we daarin lezen en doen we ontdekkingen. Ik weet niet of je dat ooit eens meegemaakt hebt, maar als je dan op een gegeven moment voor de zoveelste keer hetzelfde stukje leest en ineens denk je, wat staat daar nou? En dan ontdek je na 20 of 30 of 40 keer lezen, ontdek je dat daar iets staat wat je nooit opgevallen is. Waarvan het inzicht tot op dat moment ontbrak. Nou, gek genoeg doe je dan dat boek dicht. In plaats van dat je maar dan ga je er gewoon vol verbazing over na zitten denken. En je doet weer open, je gaat nog een keer lezen. Heb ik het nou goed gelezen? En dat gebeurt als je, als God het verlangen geeft in je om zijn woord te gaan bestuderen. Klaarstaan voor elkaar. Aanleren die houding van Christus na te volgen. En ik heb al gezegd, dat komt van binnenuit. Die in één zin kan worden getypeerd. Hij verootmoedigde zich om ons te dienen. Dus het navolgen van Christus is vanwege de vrucht van Gods geest die God in ons doet groeien toen hij ons het geloof schonk. Want dat geloof, samen met geloof, komt Heilige Geest in ons, waarmee we ook verzegeld zijn. De geest van de belofte. En dat is niet hetzelfde als de Heilige Geest die op de gelovigen in Jeruzalem kwam. Hè? Want dat was Gods geest, de trooster die beloofd was. Weet je nog, dat toen ze bij elkaar waren, toen blies de Heer Jezus zelfs op ze. En dan zei hij dat ze in Jeruzalem moesten blijven, totdat die Heilige Geest op hen kwam. Maar hier staat de Heilige Geest van de belofte. Dat wil eigenlijk, heeft eigenlijk de betekenis. Dat is Gods Geest, de Heilige, die belofte met zich meebrengt. En welke beloften zijn dat? Nou, ik denk als je echt nadenkt, dat je zomaar 20 beloften vanuit die geestelijke zegeningen die God ons ten deel laat vallen, zomaar op kan schrijven. Van kleine dingetjes, hè, en van grote dingen. Vrede. Is dat een klein ding of een groot ding? De wereld snakt naar vrede. En God heeft het ons zomaar gegeven. Niet te koop. Voor geen goud te koop. En God schenkt het ons om niet. Eenheid van de geest. In de band van de vrede. Te bewaren. Want het is bewaren van iets wat God ons al gegeven heeft. De menswording van Christus. In de vorm van een slaaf. Nou, daar heb ik u net al wat over gelezen. In Filippenzen 2 vers 7 staat het feit vermeld dat Christus Jezus zich leeggemaakt heeft en de vorm van een slaaf aangenomen. Wat leert ons dat? Het is het mooiste dat God aan de hele schepping kon geven. Christus verootmoedigde zichzelf, waarna God hem uitermate verhoogd heeft. Nou, dat is het gedeelte dat volgt na vers 8 uit dit hoofdstuk. Wij hebben echter de neiging het tegenovergestelde te doen. Wij verhogen onszelf, waarna God ons een toontje lager moet laten zingen. Nou ja, dit is een vertaling waar je een lichte ondertoon van, ja, hoe moet ik het zeggen, cynisme hoort. Onze broeder die dat vertaald heeft, die heeft ook veel meegemaakt, denk ik. En de schrijver van deze studie, dat is broeder Nog, die heeft nog veel meer meegemaakt. Die heeft zoveel meegemaakt, die man. Die is zo vernederd. En ik las onlangs een stuk. Nou, broeder Nog is inmiddels dood. Maar zijn geschriften zijn nog bij ons. En zijn studies. En dat zijn zulke geweldige studies. En die man die waarover ik sprak, die heeft 40 bladzijden kritiek. Ja, dat was grote letter. Dus misschien zijn het er maar 20 in gewone letter. 20 bladzijden kritiek op broeder Nog en zijn studies. En dan zegt hij zelfs, ja, dat is leuk, is dat, als je dat hoort. Dan zegt hij zelfs dat broeder Nog was zo'n beminnelijke, innemend mens, zei hij. Nou, is daar wat op tegen? Dat iemand beminnelijk en innemend en gelovig is? Daar is toch niks op tegen? Ja, bij hem wel hoor, want hij zegt, en dat is juist gevaar. Want dan trap je in de val, zonder dat je het in de gaten hebt. Nou, zo wordt zelfs wat voor iedereen zichtbaar is, hoe innemend en hoe vriendelijk en inderdaad in de praktijk uitvoerend dat wat hier staat, namelijk de ander uitnemende superieur achter aan jezelf, dat was de praktijk van broeder Nog. Het enige wat hij deed was het evangelie verdedigen, maar niet zijn eigen persoonlijke dingen. Ik heb zelfs van hem gelezen dat hij het dienstwerk dat hij deed in zijn plaatselijke gemeente, dat was niet oudste zijn. Dat was na de vergaderingen met de bezem, het zaaltje schoonvegen. Dat deed broeder Nog. En van alle kanten aangevallen worden op datgene wat vanuit de concordante vertaling als een rijk geschenk naar boven komt, namelijk Gods geheimenissen, die daardoor bekendgemaakt worden, omdat de concordante vertaling gewoon de grondtekst letterlijk volgt. En overal komt er dan kritiek. Overal kritiek. Nou, dat vond hij helemaal niet erg. Maar wanneer Gods woord aangevallen werd, dan zei hij, ja, maar zo zit het niet in elkaar. He? En dat baseerde hij op de schriften. Nou, het is nog steeds gaande. Mensen die willen zo graag de menselijke dingen verdedigen. Dit was dan een man die hartstochtelijk de drie eenheid verdedigde. Die zelfs zei dat we. Hij zegt. Ik ga nu even misschien te ver met. Het valt een beetje buiten de studie, laat ik zo. Maar hij zegt bijvoorbeeld dat broeder Nog leert dat het schepsel, hè, wij als mensen, een schepsel aanbidden. Nou, dat is correct. Dat doen wij ook. Wij aanbidden Christus. We mogen onze knieën voor hem buigen. We mogen God loven en prijzen dat hij Heer is. Maar die man zegt dat als een beschamende zaak. Waarom? Omdat hij vindt dat Christus is dezelfde als God de Vader. Met andere woorden, hij is niet geschapen. Zegt hij. Dan vraag ik me af, heb je wel eens Colossense 1 gelezen? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, maar hij moest zelf eerst geboren zijn, zodat God in hem alles tot stand kan brengen. Hij is een schepsel. Namelijk, hij is gekomen in de vorm van God. Anders zou geen wezen, geen intelligent of onintelligent wezen, zou weten wie God is, als er niet een beeld van God was, die alle eigenschappen van God zichtbaar en hoorbaar kon maken. Nee, die meneer gelooft dat niet. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar toevallig die bladzijde is er net uitgevallen blijkbaar. Nou, en alleen maar kritiek hebben. We bidden voor hem. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. En dat is ook een noodmoedige houding, dat hij ook tot inzicht komt. Paulus die bestreed de christenen ook, die van die weg waren. En wat deed God? God deed het wonder. God deed het wonder om zich bekend te maken aan Paulus. Op een hele bijzondere manier. Maar God kan zich aan iedereen bekend maken. En nou, het zou fijn zijn als die broeder die nu dit soort dingen schrijft tegen broeder Nog. En wat de concurrente vertaling allemaal naar boven brengt. Als die door het lezen daarvan op een gegeven moment tot inzicht komt. Dat zou kunnen. Ik ga vanavond voor hem bidden. Ik heb 20 bladzijden heb ik doorgeworsteld, maar nu ga ik voor hem bidden. Dat ben ik vergeten te doen. Wie weet. De vorm van een slaaf, hè? Christus verootmoedigde zichzelf, waarna God hem uitermate verhoogd heeft. Nou, wij, zegt Stenzel, verhogen onszelf, waarna God ons een toontje lager moet laten zingen. Christus is het ongeëvenaarde, unieke voorbeeld van ware nederigheid, omdat hij van de hoogste positie afdaalde naar de allerlaagste plaats. God heeft hem vervolgens Kyrios, Heer, over alles gemaakt. Komt een volgende keer aan de orde. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Hij verliet de vorm van God om de vorm van slaaf aan te nemen en werd als mens, vernederde zichzelf, was gehoorzaam tot de dood, ja, de dood van het kruis. Nu wil ik even stilstaan over het woordje vorm. Want daar is ook nogal wel eens wat onduidelijkheid over. Wanneer we het woordje vorm, in het Grieks is dat morphe, lezen, dan moeten we denken aan een uiterlijke verschijningsvorm. Dat wat zichtbaar is voor de ogen, voor het fysieke zicht. Het heeft geen betrekking op het innerlijk. Het is de uiterlijke verschijningsvorm. In de vorm van God. Als je het Oude Testament leest, dan kom je bij Ezekiel, bij Jesaja, noem maar op. Profeten die door God aangesteld waren, daar heeft God zich aan bekendgemaakt. Ook zichtbaar, hoorbaar. Aan Israël heeft hij zich bekendgemaakt. In een gestalte, in de vorm, zichtbare vorm, van een vuurkolom en een rookkolom. Aan Abraham heeft hij zich bekendgemaakt. Kwam hij aanwandelen met 2 boodschappers. Zag eruit als een mens. Vorm kan, dat is iets wat het uiterlijk is, kan heel snel veranderen. God heeft in Christus, laat ik het maar zo zeggen, toen Christus in de vorm van God was, is hij op zoveel manieren, heeft hij zich gepresenteerd aan zijn volk. Ook nog aan Paulus, als de verheerlijkte. Want de opgestane Heer, ook die heeft verschillende vormen aangenomen. Hoe kon hij in het verblindende licht waar hij aan Paulus verscheen, in heerlijkheid, zo kon hij zich niet aan zijn discipelen vertonen. Die zouden blind geworden zijn. Dat kon niet. Dus ook daarin is een stukje heerlijkheid ingehouden. Was die vorm heeft te maken met buitenkant. En als u als u dat moeilijk vindt om te geloven, laten we dan eens even een tekstje erbij halen. Nee, doe ik straks. Kijk, er staat onder andere een tekst in. Die was negatief. De vorm van geloofhebbend. Dus uiterlijk lijkt het op geloof, maar de kracht ervan verloochenend. En dan is het er gewoon niet meer. Het is uiterlijk vertoon is het dan. Goed. Ik heb het hier toch staan op het stencil. 2 Timotheus 3 vers 4 en 5. Er staat dan in vers 4 gaat het over mensen die met dat uiterlijke vertoon bezig zijn. Er staat dan verraders. Nou, niet het meest fijne woord om iemand te noemen. Overhaast. Opgeblazen. Veel eer vrienden van genot dan vrienden van God. En dan komt het. Een vorm van godsvruchthebbend. Een vorm. Iets wat uiterlijk zichtbaar is. Of lijkt te zijn. Het toneelspel. Een toneelspeler op toneel, die speelt verschillende rollen. Dus dan heeft hij dan komt hij in een bepaalde vorm, vaak ook nog met aangepaste kleding enzovoort. Maar die man die herken je op straat niet, want die heeft die hele andere kleren aan, is zijn smink eraf, zijn pruik eraf, hij heeft een kaal hoofd in plaats van een mooie, enzovoort. Dus in die vorm die hij op toneel toonde, is hij in de werkelijkheid niet. Nou, vorm is iets wat uiterlijk is. En zo is het ook met de vorm van God, in de vorm van God zijnde en in de vorm van een slaaf zijnde. Want je denkt toch niet echt dat Christus ooit slaaf is geweest. Hij had de vorm van een slaaf. Dus in zijn uiterlijk leek hij op een slaaf, maar hij was geen slaaf. Christus was de meest vrije mens van heel het universum. En zijn vrijheid, waar lag zijn vrijheid in? In de wil van God doen. Onze vrijheid, weet u waar onze vrijheid in ligt? Dat is in onze gebondenheid, in het slaaf zijn van Christus. Dat is onze vrijheid. En dan zijn we vrijer dan al die zogenoemde vrije mensen. Die zijn gebonden aan hun geld. Die zijn gebonden aan allerlei verplichtingen die ze zichzelf op de hals gehaald hebben om dat geld te krijgen. En daarna moeten ze het allemaal weer uitgeven om die gezondheid die ze helemaal hebben laten varen. Om dat weer op te peppen. Ieder zijn meug. Daar gaat het verder niet om. Maar vrij. Ik ga er binnenkort over spreken. Een keer. Over vrijheid. Lijkt me zo mooi. Bevrijdingsdag hebben we gehad. Ja? Toen is dat ook even genoemd. Het was gemeenteontmoetingsdag. Nou, dat was een fijne vrijheid, die dag. Goed, vorm. Is het duidelijk? Uiterlijke? Moeten we pauzeren? Even?
Ja, er staat wel een pot met koffie.
Er staat een pot met koffie. Neem u thuis ook even koffie. Ja? Dan heb u inmiddels die 4 voorbeelden al op een briefje gezet. Die we in het begin even genoemd hebben. Gaan we nu koffie drinken. Bovenuit stijgt. Hoe moet dat niet zijn? Hoe moet zijn aanblik niet zijn? En dat was nodig om de eigenschappen die God zichzelf zou toedichten als hij geen geest zou zijn. Die niet zichtbaar is, die niet hoorbaar is. En dat heeft die, al die eigenschappen waarvan je zegt, ja, dat is God. Die zijn geconcentreerd in de vorm van God waarin Christus was. Dus hoe hij zich naar buiten toe presenteerde. Naar buiten toe, voor de menselijke waarneming was hij God. Elohim en Yahweh. Het was dit aan God gelijk zijn, dat hij geen roof heeft geacht. Hij kon de positie van God innemen zonder ook maar iets van God af te nemen. Hij had het niet onrechtmatig verkregen, laat ik het zo dan zeggen. Hij achtte het zelf geen roof, waarom niet? Omdat het hem eigen was. Het was hem, zo was hij, in zijn goddelijke vorm. Juist dit gegeven wordt hier naar voren gebracht om te laten zien dat hij in het heelal de allerhoogste positie innam. Hij was de uitdrukking van Gods heerlijkheid. Weergeloos in luister en luister en verhevenheid. Er was geen grotere hoogte denkbaar dan waar hij was. Zo kon hij eerst nadat hij diep was nedergedaald uitermate verhoogd worden. En dat is iets, ja, het staat heel typisch er. In Filippenzen 2 vers 6 staat, en niettemin maakt hij zichzelf leeg, en daar gaan we over nadenken, over die leegmaking. Maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. Nou, daar hebben we nu over gesproken, over vorm, hè, de uiterlijke verschijningsvorm, zal ik maar zeggen. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf. Gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Nou, het woord gedaante is net weer wat anders dan het woord vorm. Daarom is het ook een ander woord. Maar het heeft wel met vorm te maken, maar als je spreekt over vorm, hè, dat hebben we al gezien in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat kan van het ene moment, dat kan aangepast worden naar de omstandigheden. Ja? Een rookkolom, een vuurkolom, dag en nacht. Ezekiel zag hem met vele ogen en raderen enzovoort. Nou, Jesaja, die zag hem weer op een andere manier in die goddelijke vorm. Maar gedaante, hij nam in de gelijkenis geworden van de mens en in de gedaante als mens bevonden. Gedaante is een vorm die constanter is. Gedaante is een aangenomen vorm die blijvend is. De Heer Jezus is als een babytje geboren, is een mensenkind geboren en bleef heel zijn leven tot aan het kruis. Bleef hij in die vorm, in die gedaante, dat was dus de heersende vorm waarin de Heer Jezus in de gelijkenis van de mens was. En wat het wonder is, in de vorm van God zijnde, was hij geen mens. Hij was in de vorm van God. En hij is mens gebleven in de opstanding. En hij is nu de mens Christus Jezus. De mens Christus Jezus. De verheerlijkte. En zo is hij nu eigenlijk, waar Genesis al over sprak, mensen die geschapen worden in ons beeld en in onze gelijkenis. Christus is de mens, zoals God ons alle wil doen zijn. En het bijzondere is ook, hij is in Christus, de mens Christus Jezus is de middelaar tussen God en mensen. En dat is, ja, als je daarover nadenkt, ik heb daar vaak mee te maken gewoon in de handel, dan spreek je met tussenpersonen. En die zijn er om de gladde, om de scherpe kantjes weg te halen vaak, bij een makelaar ook, van een huis. Ik bedoel, de belangen zijn volkomen tegengesteld. Een koper van een huis, die wil zo goedkoop mogelijk kopen. En die is tot alles in staat om dat huis af te kraken. En de verkopers tot tranen toe te bewegen. Tot hij uiteindelijk zegt, ik wil het niet eens meer aan jou verkopen. Hè? Zo erg heeft hij dat huis afgekraakt. En de verkoper, die wil juist de hoogst mogelijke prijs. En die moffelt alle lelijke dingetjes weg. En die nou, is in prima staat enzovoort. Ik sta er helemaal achter. Dat zeggen autoverkopers dan. Dan gaan ze achter die auto staan. Maar dan is die auto niet geweldig. Maar ze prijzen hem als zodanig aan. En nou komt er een tussenpersoon. Een makelaar. Hè, in menselijke. Die gaat al die tegenstellingen heel een beetje gladstrijken. Dus als hij tegen de verkoper praat, dan praat hij namens de koper. En dan probeert hij die verkoper toch wel een beetje gunstig te stemmen dat er een onderhandelingspositie ontstaat. Als hij tegen de koper praat, dan spreekt hij namens de verkoper. En prijst het huis toch wel een beetje aan, maar hij verbloemt niet dat er ook wel wat aan gedaan moet worden. Ja, nou, dat is nou een tussenpersoon. Maar de mens Christus Jezus is dus tussenpersoon, middelaar tussen God en mensen. En hoe moet je dat, hoe kan je dat dan zien? Zo zie ik het, hè. Als het fout is, dan mag ik het zeggen, hoor. Maar als wij naar God kijken, kunnen we dat alleen zien in Christus. Wij zien Christus als God. Als God naar mensen kijkt, dan kijkt hij naar Christus als mens. De mens, Christus Jezus, is voor de mens God en is voor God de mens. En dat is dé unieke positie die je ook kan hebben. Want hij had die vorm van God. En hij heeft nu de gedaante van een mens, maar dan in heerlijkheid. Nou, en dat is fantastisch. En dat is ook, Romeinenbrief zegt, dat hij toch voor ons pleit. Hij komt voor ons op. Nou, ik hoop dat u begrijpt wat de betekenis een beetje kan zijn van de mens Christus Jezus die middelaar is tussen God en mensen. Anders zouden we God nooit kunnen waarnemen. En hoe het zal zijn, dat weet ik niet. Als God alles in allen zal zijn, dan is het niet zo dat wij, althans, daar ben ik diep van overtuigd, dan is het niet zo dat wij geen gestalte meer zouden hebben. God is geest, die heeft geen gestalte. Het bijzondere is dat God gestalte straks aanneemt in de volkomenheid, in alle gestalten van zijn schepping, waarin hij alles zal zijn. Dat is een hele bijzondere gedachte misschien. Maar heel de schepping is vervuld van God die geest is, omdat God in al die schepselen alles zal zijn. Nou, dat is toch fantastisch? Goed, we gaan even verder. Meer is het volgende paragraafje. Mag u thuis lezen, sla ik over. We gaan naar het volgende paragraafje. Hij maakt zichzelf leeg. De zelfvernedering van Christus, ondanks al zijn hemelse waardigheden, laat zien welke gezindheid hij had. Vol liefde en mededogen, zonder een greintje zelfzucht en trots. Hij maakt zichzelf leeg. Dat blijkt zonneklaar uit zijn verandering in vorm. Hij was God niet en werd ook niet een slaaf, maar hij was in de vorm van God. En nam de vorm van een slaaf aan. Nou, dat hebben we uitgebreid behandeld. Dat zijn de uiterlijke zichtbare kenmerken. Van de ene vorm nam hij niets mee naar de andere. Vandaar het woord leeg maken. Nou, dan wil ik toch, dat is vers 7, hè, van de Filippenzen 2. Niettemin, hè, staat er, maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. Hij maakt zichzelf leeg. Wat betekent dat nou? Dat is niet een gedeeltelijk afstand doen van zijn eerdere staat in de vorm van God zijnde. Het is een totale verandering van vorm. Totaal, waarin niets meer van Gods heerlijkheid zichtbaar was. Er werd, weet je wat zichtbaar werd? De vorm van een slaaf werd zichtbaar. En niet van de alles overstijgende heerlijkheid van de vorm van God. Dat was totale verandering. Hij werd mens. En op de menselijke manier, althans, vanuit de vrouwelijke kant. Hij werd gewoon geboren. Vanuit de kant van de man, die kwam er niet aan te pas. Ja, eindelijk wat goeds. God kwam er aan te pas, want Heilige Geest kwam over Maria. En daarin werd het heilige in Maria verwekt. Dus niet door tussenkomst van een mens, van een man. God gebruikte de vrouw, Maria, om Christus in de gedaante van een mens geboren te laten worden. En te laten opgroeien. Dus leegmaking, geen gedeeltelijke afstand doen van zijn eerdere staat en vorm van God, maar een totale verandering van vorm. Het woord vorm heeft te maken met uiterlijke verschijning, een verschijningsvorm zou ik kunnen zeggen. Dat betekent niet dat God, dat Christus, kijk, Christus was zonder zonde. Ook in de gedaante van een mens was hij zonder zonde. En daarom was hij bij machten om dingen te doen die andere mensen niet konden doen. God had het hem gegeven, dat is iets heel bijzonders. God heeft leven in zichzelf. En Johannes schrijft erover dat ook aan Jezus Christus het gegeven was door God om leven te hebben in zichzelf. En wat betekent het? Dat was de kracht waardoor het mogelijk was dat hij anderen weer tot leven riep, die gestorven waren. Heeft hij een paar keer gedaan. Dochtertje van Jairus. Jongeling van Naum. Wat dacht u van Lazarus? Ja? En kijk. Dat had te maken met die geweldige kracht die in hem was, omdat hij geen sterveling was. In hem heerste geen dood. In hem heerste het leven. Alleen, het moest beperkt worden, omdat hij in de gedaante van een mens was. Want de heerlijkheid die hij later zou tonen aan Paulus, nou ja, ik weet niet wat Paulus gezien heeft, die heeft licht gezien. Hij heeft licht gezien, zo fel. Dat was niet hetzelfde als, dat heb ik al gezegd daarnet, zoals hij nog na zijn opstanding omging met zijn discipelen. Maar tijdens zijn leven op aarde kon hij de natuur, bedwingen, hoe moet ik het zeggen? Hè? De storm kon hij bedaren. Ja, dat heeft natuurlijk ook een achtergrond van boze machten en krachten die waar hij was probeerde in opstand te komen. Hè? Leegmaking. Dus het is een volkomen verandering van vorm. Dat goddelijke dat hij had in de vorm van God zijnde was volkomen verdwenen toen hij in de vorm van een slaaf kwam. En zich leegmaakte. Stenzel zegt, toen liet hij zich zien in de vorm zoals hij die in het koninkrijk zal hebben. Wanneer? Toen hij voor de ogen van Petrus en Johannes en Jacobus op de berg ging zijn gelaat stralen als de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Toen liet hij zich in een vorm zien zoals hij die in het koninkrijk zal hebben, nadat God hem verhoogd heeft. En dat is hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde vorm die wij van hem zullen zien wanneer wij te midden van de hemelingen zijn. Dat, nou ja, kijk, als ik niet zou weten van de geheimenissen die God gegeven heeft in het evangelie van Paulus, dan zou ik zo ontzettend blij zijn als ik deel mocht hebben aan de heerlijkheid van Israël. Echt waar. Maar nu God het bekendgemaakt heeft dat het evangelie van Paulus ons roept tot heerlijkheid te midden van de hemelingen, ja, dan is die heerlijkheid is zoveel hoger dan de aardse heerlijkheid voor Israël. Dus daarom zal de gestalte van Christus ook zoveel heerlijker zijn dan hier op aarde, in het koninkrijk. Daar ben ik van overtuigd. Goed. Die vorm verdween weer, zoals dat op de berg was. Petrus was nog vol goede moed, die wou tenten neerzetten. Die wou er een soort camping van maken en zo. Maar ja, die had er eigenlijk niet zoveel van begrepen toen nog. Petrus was ook zo naar de mensen. Hij lijkt zo, ja, nou, hij was wel beter dan ik, denk ik. Maar ik lijk soms veel op hem. In je enthousiasme, dan denk je, oh, dat ga ik doen. Je wil het goede doen. Maar ja, als je dat denkt op het menselijk niveau, dan kan je beter blijven zitten en jezelf aan je stoel vastbinden. Want dat is alleen maar net Pietje Bel. Goede bedoelen en het pakt altijd verkeerd uit, weet je wel. Zo. Geestelijke mensen, die worden door Gods geest geleid en niet door menselijk enthousiasme. Goed, in de gelijkenis van de mens, dat is het volgende paragraafje, maar ik denk dat we hem een beetje moeten stoppen, want anders wordt het te lang. Dus daar zetten we een streepje. Ik zal het zelf ook neerzetten. Hij maakte zichzelf leeg, dat hebben we nu behandeld. En de data die zal waarschijnlijk de volgende keer zijn, die gaat verder op bladzijde 25, halverwege in het paragraafje in de gelijkenis van de mens.